Ik ben Yves. En tegenover mij zit mijn zoon Jossie. Ik ben zijn vader, hij is mijn zoon. Maar soms is het ook anders. We praten gewoon over het leven. Over deals, sport, politiek en alles wat ons bezighoudt. Net zoals u, denken we dan. En bij ons, het schiet soms alle kanten op. Maar we hebben wel lol. En u? U mag gewoon meeluisteren. De microfoon staat aan. Ga er maar voor zitten. Welkom bij de Blik van Geirat.
Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Feiten zijn feiten, zijn feiten, je mening. Feiten zijn feiten, zijn feiten, je mening.
Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit.
Onze mening.
Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, morte bon dia, alle luisteraars, lieve luisteraars vooral. Ja, het is weer mooi weer, het is maart en dan begint de lente weer en zo voel ik het ook een beetje. Maar de wereld is turbulent, Jossie.
Ja, de zon gaat schijnen. Dat is de grote kreet toen, weet je nog? Van Wilders zei dat toen.
De zon gaat schijnen, ja.
Ja, nee, ja goed.
Dat bedenken al die adviseurs, hè? Die bedenken altijd zinnetjes.
Ja, nee, ja, weet je, wij zaten in de auto naar Ajax.
Ja.
Was erg leuk. Was eindelijk weer een keer een win.
Ja, ik denk dat ik ga zondag naar Feyenoord Ajax met Benno.
Ja, ja.
Wat een beetje eng, vind ik dat.
Nee, maar we zaten in de auto en toen had ik het met je over, liet je dingen zien op Twitter, dat ik van volg. En het was alleen maar negatief. En je zei, weet je, Jossie, je bent veel te jong om je leven zo te laten leiden door al die negativiteit. En dat was echt een goede tip.
Ja?
Ja, dat was een goede tip, omdat, weet je, ik ben iemand die graag veel wil weten. Ik wil veel volgen, dat vind ik ergens leuk.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment wordt het bijna ziekelijk om alles te willen weten.
Ja.
En als je alles wilt weten, dan is dat vooral vaak heel negatief.
Ja.
En dat geeft je een heel naar gevoel. En ja, ik had een beetje zoiets van, weet je, ik ga dat even niet meer doen. Ik heb er geen zin in.
Nee, ik zag
en
dat
is echt wel een goeie.
Ik zag dat aan jou, dat je zo helemaal met die Twitter en dat je dan, ja, dat raakt jou gewoon. En ik begrijp dat. En denk ik, ja, je bent 29, het leven moet leuk zijn. En dan zie ik Lior, die is in Italië bij Emma. En die gaat dan musea bezoeken, die gaat naar Siena. Ik zeg, hoe is het daar? Zegt hij, ja, ik sta hier op het balkon en het uitzicht is oneindig mooi en rust. Vreugde, plezier. Ja, dat is wel een beetje de bedoeling van het leven. Ik heb eerlijk gezegd altijd een beetje te doen met al die jonge mensen die al die ellende moeten consumeren, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat is van alle tijden.
Ja, ja.
Alleen nu hebben we een filter en dat filter heet social media. En als je in een algoritme terechtkomt, ja, dan denk je dat het alles kut is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
Dus je moet dat doseren, maar dat is best moeilijk eigenlijk om dat te doseren. Dus dan kan je het beter gewoon uitschakelen.
Ja, maar dit weekend, jij stond in de krant.
Ja.
Jij stond in de krant. En niet een beetje. Dat is best wel groot.
Ja, ik schrok me helemaal een hoedje. Dus ik had een heel mooi gesprek met Mascha de Jong.
Ja.
Zij is een van de star reporters van de Telegraaf. En zij vonden het leuk omdat ze dit jaar 25 jaar bestaan.
Ja.
En ik bedoel bestaan dat ik sinds 2002 beurzen doe met allerlei ups en downs. Dat vonden zij tijd om daar een mooi verhaal van te maken. Dus ik heb haar ontvangen van de week. Dat had ze ook in de krant gezet, want wat had ze nou geschreven in de krant? Ze zegt, ze opent dat ik tegen haar zeg, ja, het is 17:39 of zo. En toen zeg ik, nee, je zou om 6:00 komen. Oh hier, 17, ja, je bent te vroeg. Dus ja, om een beetje sfeer te duiden. En wat heel grappig was, dan belt Lior mij over dat interview. En dan zegt hij, ja, ik vond het een mooi verhaal. Alleen je was echt geëmotioneerd. Want zo staat dat in het artikel. Wat, zegt hij, was dat ook echt zo? Ik zei, nou ja, je reageert in zo'n gesprek natuurlijk af en toe zoals ik dat kan. Ik kan geïrriteerd zijn of ik kan iets vinden. Maar op papier voelt dat altijd anders dan hoe het in werkelijkheid was. Toen zijn we daarna nog een hapje gaan eten bij Ron Blauw. Heel leuk contact. En toen zei ze me, toen stuurde ze het artikel op en zei ze, ja, het wordt een spread in de Telegraaf. En toen kreeg ik hem binnen, hij knalde zo op de mat. Hele pagina met een foto, ja. Ja, dat is heel raar om jezelf te zien. Ik heb het al zo vaak gedaan. Alleen toch blijf ik het raar vinden om dan zo twee pagina's zo prominent van jezelf in de krant te zien.
Ja.
Maar
ja.
Leuk is het wel, want ik heb zo ontzettend veel reacties gehad van mensen van vroeger, van vrienden van vroeger op mijn social media, op de WhatsApp, mensen die even bellen. Ja, toch werkt dat, denk ik. En je zag het ook bij Ajax, hè? Mensen zeiden gefeliciteerd.
Ja.
Ja, ik weet niet waarmee.
Nee, ik ook niet. Nou ja, met dat je dan erin staat of zo. Dat is dan
ja, of dat je 25 jaar
nee, maar jij zei zit. Toch ook, want jij zei jij belde me en zei van ja, zo in de krant staan, ik vind dat toch een beetje ongemakkelijk
ja,
en zo.
Ja, ongemakkelijk.
Want dan sta je daar zo met je hoofd en dan, ja. Weet je. Ja. Maar toen zei je een mooie quote van Cruijff.
Ja.
Wat was het ook alweer?
Ja, dat heb ik altijd onthouden. Dat was toen op een, dat heb ik wel eens eerder verteld, bij zijn laatste lezing was ik op Nijenrode.
Ja.
En daar zei hij heel veel. Maar hij zei ook, je moet op de voorpagina staan. Ja. Als je niet meer op de voorpagina staat, dan doe je niet meer mee. Het maakt niet uit hoe je erop staat. Ja, en dat vond ik op zich natuurlijk wel een hele grappige. Dat heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Als je, zoals ik, jij, we zitten toch in de mediawereld. Ja, en dan moet je toch zichtbaar zijn en je moet geluid maken. En dat betekent dat af en toe het niet leuk staat in de krant. En soms wel. Maar je moet ook een beetje een olifanthuid opbouwen. Want ja, aandacht is op zich goed voor een onderneming. En je moet het zelf wel managen. Liever altijd leuk, maar ja, soms mag het ook wel een beetje schuren.
Ja, want dat vind ik nog een laatste. Want hè, kijk, ik vond het wel emotioneel. Maar je bent ook wel uitgesproken, hè?
Ja.
Ook zeker ook over nou ja, de graaiers
ja.
In Nederland die geld wegsluizen via weet ik veel wat routes.
Ja.
Maar als je een mooie beurs organiseert voor mensen die ook wel leuke dingen willen doen in het ja. leven, daar valt dus dan weer heel veel om te doen.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld, hè, niet om iets in te vullen of zo, maar bijvoorbeeld dan heb je de TFAF. Daar ja. was je ook, daar kom ja. ik zo.
Ja.
Maar dan als jij in de krant staat en je vertelt het mooie verhaal, alles is leuk, dan is het dus geen nieuws.
Nee, dat is geen
maar als jij in de krant gaat lopen, nou ja, ik denk, het is een heel mooi, het is een rapportage, maar als jij echt hele heftige dingen had geroepen,
ja.
Nou, misschien, je staat 32 pagina, maar dan pompen ze je omhoog, want dat verkoopt lekker, toch?
Ja, nee, dat klopt.
Dat vind ik wel zoiets.
Dus bijvoorbeeld in het artikel had ik ook gezegd, dat is je uitgehaald, want je moeder zei dat moet je niet doen, dat toen ik jong was, want dat moet je dan uitleggen. Ik had altijd een beetje last van stemmen.
Ja, ja.
Dat klinkt heel alsof je niet goed bij je hoofd bent. Maar als je jong bent, heb je wel stemmen in je hoofd.
Ja, ja.
Ik bedoel, Lior die was bang voor, hoe heet hij ook weer, Smeagol.
Ja, van Lord of the Rings.
Ja, dus die kwam dan naar beneden rennen en dacht dat Smeagol in zijn kamer was.
Ja.
Ja. Dus dat is...
Nee, okay,
ja, dat kan. Dus toen maakte
dat
ik
was keer... ook echt wel een eng ding hoor. Ja, je hebt die film nooit gezien, maar dat was echt
nee,
wel
nee, Smeagol was eng. Maar ik had dat ook. En toen heb ik een keertje in de nacht... was ik ook bang voor iets. En toen ging ik aan het wasrek. We hadden vroeger zo'n wasrek thuis. Dus we hadden geen wasmachines. Dus de was hing aan zo'n rek. En ik ging aan dat rek trillen. Omdat ik gewoon een beetje onzeker was. Dus dat stond ook in de krant. Ja, dat ik aan een wasrek naar beneden ging gooien. Toen zei Tamara, ja, dat is niet handig. Want nee. Dan wordt dat het verhaal Yves Geirat gooit met wasrekken. Toen dacht ik, oké, laten we dat niet doen. Maar ik had er wel last van. Dan heb ik een haptonoom. Dick Bermond heet hij. En die heeft toen met mij gesproken om gevoelens te managen. Onrust. En dat heeft mij heel goed geholpen. Omdat ik gewoon een onrustig brein heb. Maar eigenlijk een positief brein. Maar ik zie veel dingen en ik wil altijd weer iets bedenken en iets nieuws doen. Maar voordat je het weet, staat het fout in die krant.
Ja, nou, ja.
Dus ik ben uitgesproken over sommige dingen. Dus ik vind inderdaad het fiscale systeem, zo staat het hierin, vind ik een krankzinnig systeem. En wat bedoel ik daarmee? Dat ik het oneerlijk vind dat het nog steeds mogelijk is om geld weg te sluizen naar Panama, naar de Cayman-eilanden of hier een postbus openen in Europa en dan hier zogenaamd je hoofdkantoor hebben. dat is een belediging voor zo'n beetje heel MKB Nederland. Want die hebben A, niet die kennis. B, hebben ze ook vaak niet de adviseurs. En C, weten ze ook niet hoe ze het moeten doen.
Nee.
Het is gewoon oneerlijk. En het basisprincipe van elk fiscaal systeem is gelijkheid. Dus het is een ongelijk systeem. En dan zeg ik ook, zolang de banken daaraan meewerken, zijn ze voor mij mede onderdeel van het kwaad. En dan komt er kreeg ik een appje van voorzitter, ik zal zijn naam niet noemen, dat vind ik een beetje flauw, maar hij was in ieder geval voorzitter van de raad van bestuur van een hele beroemde bank. En die gaat me dan uitleggen op de app, ja, dat de banken dat al lang hebben opgelost. Maar hij begrijpt niet wat ik bedoel, dat ik vind dat als een bank daar überhaupt aan meewerkt door een kantoor te openen in Luxemburg, of een kantoor op Curaçao, of een kantoor in Zwitserland, of een kantoor op Panama, gelukkig zijn die in de minderheid, dan doe je dus mee aan het systeem. En dan lees ik vandaag in de krant van het Financieel Dagblad, Brussel wil 1 Europese BV voor alle ondernemingen.
Ja.
Denk ik, eindelijk. Maar dan lees ik het, het is weer een idee.
Dus ja, maar je moet ergens beginnen.
Nee, je moet gewoon zeggen, vanaf 1 januari 2027, 1 Europese BV voor alle nieuwe ondernemingen die in Europa opereren, 1 belastingtarief, 1 wetgeving. Dat is eerlijk.
Ja.
En dat is wat ik bedoel. Alleen zoveel mensen hangen vast aan dit systeem. Consultants, advieskantoren, multinationals, landen. Het is niet te breken.
Nee.
En toch moet het. Toch moet het gebroken worden. Dus dat staat er ook in. Ja, maar ik zei van tevoren, ik weet het precies, zei tegen Tamara. Ik zei, let op, ze gaan als kop van het artikel gebruiken. Dat morele vingertje is een vloek voor het land.
Ja.
En dat deden ze. Ja. Wil je ook weten wat ik ermee bedoel?
Nou, vertel.
Ja. Dus lieve mensen, woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, jij mag in Amstelveen.
Ik mag in Amstelveen.
Mooie Amsterdam.
Ja, en mijn buurvrouw die heeft dan een poster hangen. Dat burgerbelang of zoiets. Ik ga dan overal posters hangen. Ja, nee, dus de lokale...
Dat is de lijstduwer daar.
Ja, zij is lijstduwer. Nee, dus de lokale partijen, daar gaat het eigenlijk om, weet je. Want je wilt gewoon schone straat, vuilnis moet op tijd worden opgehaald, scholen, ja, gewoon de dingen die ertoe doen.
Mm.
Maar goed, dan komen weer die landelijke partijen die zich ermee bemoeien.
Ja.
En dan zie ik nu weer iedere dag bijna die verschrikkelijke, ja, sorry dat ik het zeg, Jesse Klaver weer opdraven op tv als... Ja. De partijleider. En als ik zo naar hem kijk, denk ik, nou, ik vind het best een ideale schoonzoon. Hij heeft altijd een mooi pak aan.
Ja.
Hij ziet er goed uit.
Ja.
Ik weet niet welke kapper hij bezoekt.
Maar
zijn haar zit altijd piekfijn.
Ja.
Dus als je hem zo als profiel bekijkt, denk je, nou, dat is een echte VVD'er.
Ja, ja.
Of misschien nog wat rechtser zelfs. Oh. Beetje een soort kapitalistenpartij.
Ja, ja.
Maar Jesse Klaver, lieve mensen, die is... Van die heeft nu de campagne, want vanochtend zag ik het weer. GroenLinks PvdA en dan staat er boven groen en sociaal. Dat is wat zij zijn. Groen en sociaal.
Maar dus even om te snappen, hè? Dus dan was GroenLinks nooit sociaal.
Ja, dat klopt.
Toch? Maar en dan was de PvdA nooit groen.
Nooit groen.
Nee, maar weet je wat ik ook zo debiel vind? In Amsterdam stem je dan GroenLinks en PvdA.
Ja.
Ik
maar ze werken nog niet eens samen.
Nee, luister, ik voel echt wel wat... Ik vind de PvdA aan de basis een goede partij.
Nee, van vroeger.
Ja, maar als je op de PvdA gaat stemmen nu... dan is dat eigenlijk een stem op GroenLinks. En als je een stem hebt op GroenLinks, is het een stem op de PvdA. Want na de verkiezingen gaan ze weer samen. Achterlijk.
Maar weet je wat het is, Jos? Kijk, ik probeer te begrijpen... waarom deze partijen er toch elke keer weer in slagen... om A, weer in al die praatprogramma's te zitten... en elke keer weer datzelfde riedeltje af te draaien. En B, dat de jeugd...
Ja.
Jij had dat ook. Jij hebt idealen. En jij wilt ook zeggen, ja, ik hoor bij deze vereniging. Want ik ben groen en sociaal. En dat is gewoon een gevoel.
Ja.
Het is gewoon een marketingmachine. En als ik dan kijk naar die Jesse Klaver... Weet je aan wie hij mij doet denken? Ik heb aan die papegaai... van Treasure Island, Captain Flint.
Ja, die ken ik niet.
Dus Treasure Island, dat moet iedereen zien. Dat is het piratenverhaal. En ik weet niet, die met Long John Silver, ken je die? Dat was de opperpiraat en die had dan op zijn schouders dat Captain Flint.
Ja.
En die riep altijd, pieces of eet. Want dat, doet, dat ging over die Spaanse zilvermunten. En als je dan kijkt van, ja, wie is dan Jesse Klaver? Nou, dan zeg ik, hij is de Captain Flint van het Binnenhof. Dus altijd luid, altijd moreel overtuigd, altijd diezelfde grammofoonplaat. Maar ze hebben nog nooit de route gevonden naar de schatkaart. De schatkist. Dus ze hebben geen ideeën. Het lukt ze ook nooit om een nieuwe zin te bedenken. Het enige wat ze doen is jaar in jaar uit vertellen wat we vooral niet moeten doen. Ja. Dus we hadden die discussie over Marcel Melis. En ja. Ik bedoel, die Sita Pels, dat is natuurlijk een krankzinnige.
Nee, die is echt krankzinnig.
Die is gewoon krankzinnig. Dus het enige wat ze doet is in een hip jasje vertellen dat die Marcel Melis niet deugt. Nee. Ze zet hem neer als huisjesmelker. Ik ken hem niet, nogmaals.
Het is gewoon, kijk, weet je, het is gewoon, je demoniseert hem, man.
Nee, maar je demoniseert hem. Het is heel walgelijk.
Dat doet zij.
En hij betaalt gewoon zijn belasting.
Zij
hij heeft een bijdrage gegeven aan de schatkist. Maar ze komen nooit met een oplossing. Als zij nou zegt, weet je, we hebben een weiland gevonden hier op de rand van Amsterdam. En wij gaan 80.000 houten woningen bouwen voor studenten en dienders van de overheid. Ik zoek een projectontwikkelaar die hier met minimaal rendement wil instappen. Want die wil graag iets teruggeven aan de stad. Jossie, de projectontwikkelaars zullen in de rij staan. Ze hebben, het enige wat ze doen is verwijten dat iemand succesvol is. En dat noem ik met dat morele vingertje. Dat vernietigt het land. Het vernietigt de investeringsbereidheid. En het is daarnaast ook nog eens ongelooflijk vals en gemeen. Want dan denk ik, fucking Sita Pels, jij pakt gewoon 10 ruggen per maand, 12 ruggen per maand. Voor wat? En dan wordt ze bedreigd. Vindt ze het, ik hoorde dat van binnenuit, vanuit de Stopra. Dat vindt ze ook nog kicken, dat ze dan met van die beveiligers kan rondlopen. Die hebben wel wat beters te doen dan zo'n stom wijf te beschermen. Jossie, ik meen het serieus. Mensen zoals Jesse Klaver, Sita Pels, Femke Halsema, noem ze allemaal op. Ze zijn echt waar de basis van de teloorgang van dit land. Waar we streven naar innovatie en vooruitgang, zitten ze altijd op de blokkeerrem. Altijd. En ze komen nooit met oplossingen, maar ze willen wel vreten uit de ruif. Ze willen wel de faciliteiten van het presidium wat ze vertegenwoordigen. Ze willen wel altijd vooraan zitten bij bijeenkomsten. Ze willen bij de praatprogramma's. Ze willen op de voorpagina staan van de Volkskrant. Maar als je vraagt, wat heb jij nou concreet betekend voor dit land in al die jaren? Nul. Gewoon 0,0. Maar ze verkondigen een verhaal dat jongeren denken, ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook belachelijk. Ik vind het ook belachelijk dat jongeren zulke hoge huren moeten betalen. Maar kom dan fucking een keer met een oplossing. Ik heb ze nog nooit gehoord met een oplossing. Nee, jaloezie kweken. Captain Flint.
De
papegaaie-economie.
Ik word er stil van. Weet je wat me echt... Maar ja, dat...
Het is de papegaaie-economie.
Nee, maar even kijken.
Ze hebben altijd hetzelfde riedeltje. Maar goed.
Nee, maar even.
Dus ik zeg
nee,
tegen
ik ga
iedereen...
Door. Nee, maar ik wil hier nog even doorgaan. Want we kunnen nog wel even vroed in deze diepe wond. Vrijdagavond. Vrijdagnacht. Dus, ik weet niet of het een molotov-cocktail was of zo.
Ja.
Met Geider.
Ja.
En wat is het Geider? Dat is een orthodoxe basis- en middelbare school.
In Amsterdam.
In Amsterdam Buitenveldert. Je hebt 3 hè, Joodse scholen.
In heel Nederland.
In heel Nederland.
Moet je nagaan.
En dan heb je ook daarnaast nog 2. En daar heb ik op basisschool gezeten. Dat is Rosh Pina en het Maimonides.
Nee, die heb je. Dus je hebt Rosh Pina. Dat is een basisschool.
Ja.
En Maimonides...
Middelbare school.
Ik heb ook op Maimonides gezeten. Ja. Jij ook?
Nee, ik niet.
Oh, jij niet, nee.
Basisschool.
Nee, inderdaad, raar dat ik dat zeg. Nou, daar zijn we afgegaan, want ja, dat wilden we gewoon niet. Dat kan. En dan heb je de Geider. En de Geider is zeg maar voor de meer orthodoxe Joden.
Ja.
Het is een heel klein schooltje.
Ja, heel inimini.
Ja, helemaal met
nee, maar echt,
met
dan praat hekken. Je over klassen van 10, 15 kinderen.
Ja, en hoeveel kinderen zitten er in totaal op?
Ja, weet ik veel, een paar honderd of zo. Ja,
dus dat is in heel Nederland, mensen, is er dus 1 klein orthodox schooltje in Amsterdam-Buitenvelde. Dat heet het Geider. En dan een paar honderd meter verderop heb je een kleine basisschool, Rosh Pina. En dan de middelbare school Maimonides. Dan hebben we het hele verhaal in heel Nederland.
Ja, ja.
En zelfs dat mag niet.
Maar wat gebeurt er? Nou, boom. En kijk, het pand
45.
Is niet ontploft, hè. Maar het is pure intimidatie, pure bangmakerij. En moet je voorstellen. Je hebt hekken van 3 meter. Je hebt beveiliging op elke hoep. Je hebt de mausocée.
Ja.
Je hebt beveiligers voor de deur. Je hebt auto's die rond aan het rijden zijn. Je hebt sluizen.
Ja.
Kinderen, praat over kinderen. En kijk, ik weet dit, ik ken dit als kind. Jij kent dit ook als kind. Wij kennen ook weer mensen die daar op school zitten. Maar de Nederlander, die snapt dit niet.
Nee, die snapt dit niet.
Je moet je even voorstellen dat je kind door een sluis naar binnen moet gaan met allemaal beveiliging en politie voor de deur.
Iedere dag.
En dat is normaal, hè? Dat vinden wij dus blijkbaar normaal in Nederland.
Ik vind het abnormaal.
Nee, maar dat zijn wij normaal gaan vinden. Bom ontploft. Ja, dan komt zo'n Femke Halsema. Ja, dit is met dat elitaire stemmetje dat het allemaal maar ja, heel erg. En oh, ik vind het zo. Ze doet er niks aan. Want weet je wat het probleem is? Al die veiligheidsmaatregelen, maar nul sociale veiligheid.
Mm-hmm.
Joden zijn vogelvrij.
Ja.
Omdat wij keer op keer worden aangesproken op wat de regering doet in Israël.
Ja.
Er zijn mensen die er voorstander van zijn. Er zijn ook mensen die er tegenstander van zijn. Maar je gaat niet een Joods persoon in Nederland of Europa of buiten Israël aanspreken op dat beleid. Dat doe je niet.
Nee.
En het gebeurt elke keer weer. En dan krijg je dit soort dingen.
Ja, maar ik zou je zeggen, Jossi, ik ben zo ongelooflijk woedend op Femke Halsema, dat iedere keer als jij erover begint met mij, dan ontplof ik bijna. En ik zal je uitleggen waarom ik dat gevoel heb. Ik vind haar zo'n ongelooflijk schijnheilig stuk stront. En ik weet dat ik daar alleen maar gezeik door krijg. En ik weet ook dat ik daardoor het mezelf lastig maak als ik hun nodig heb. Maar het interesseert me niet. En ik zal je uitleggen waarom. Zij heeft toegestaan toen de herdenking was van het Holocaust.
Ja.
Gewoon de Holocaust in Amsterdam. Dat daar aan de gewoon terwijl mensen, dat was die Cortissos, die ken jij ook. Die,
ja,
die oude opa.
Cortissos.
Ja, dat is de vader van Arje Cortissos.
Ja.
Die met een klein kindje dan naar die synagoge loopt. Om te herdenken wat er gebeurd is in 1940, 45.
Ja.
Gewoon moord,
ja,
uitroeiing,
ja,
wegkijken,
ja,
in Amsterdam.
Ja.
Amsterdam was echt waar de Champions League qua verraad.
Ja.
Dus je hebt Ajax in de gouden tijden, Champions League. He, weet je nog, de 70er jaren, 95. Nou, dat was Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kapot schamen moeten die mensen zich. Ze keken weg. Ze doen het weer, hè?
Mm-hmm.
Dus wij zijn altijd, dat is die fucking Jesse Klaver die altijd met zijn morele vingertje uitlegt wat we vooral niet moeten doen. Maar waar het in het leven om draait, is om helden. Om mensen die op de barricade gaan als het lastig wordt. En om anders te durven zijn.
Ja.
En die Femke Halsema, die heeft toen nagelaten om harde taal te spreken. Dus wat had Ebert van der Laan gedaan? Die had gezegd, hey, dat gaaiers wat daar langs die kant stond, wij gaan jullie net zo lang achtervolgen en opzoeken. En één ding, jullie krijgen een pak slaag. We zullen jullie vinden en jullie zullen hier fucking voor gestraft worden, want dit gebeurt niet in mijn stad.
Ja.
Deze stad is voor alle Amsterdammers. Het maakt me niet uit of ze homo's zijn, of ze joods zijn, of het moslims zijn, of het zijn mensen van de Albert Kuip, of het zijn Turken, of het zijn Spanjaarden, Amerikanen. Elke Amsterdammer in deze stad voelt zich veilig. Er is geen Amsterdammer die onder mijn bewind bang hoeft te zijn. En die gasten die hier liepen te blaren en die dat kleine kind beledigd hebben, die opa hebben beledigd om iets te herdenken wat zo verschrikkelijk was wat in 40, 45 is gebeurd. We zullen jullie vinden en jullie gepast en hard gestraft worden. Niet in mijn fucking stad. Dat had zij moeten zeggen. Nee, wat zegt dat mens? Nee, we gaan het onderzoeken en er komt weer een commissie en er komt weer een rapport wat in een la verdwijnt. Het zijn lafbekken, Jossie. Het zijn leiders waar ik nooit, nooit, nooit in mijn hele leven wil onderduiken. Want één ding weet ik zeker, als de pleuris uitbreekt, moet ik niet Jesse Klaver bellen.
Nee.
Dat is een wegkijker. Het zijn zulke laffe honden. Het zijn zulke trieste figuren die op onze belangrijkste posities in ons land zitten, kapot schamen. En er zit nu eens overleg in Den Haag met Rob Jetten. Ik weet niet waar ze overleg moeten hebben. Want het is namelijk elke keer hetzelfde riedeltje. En ook even voor de olifant in de kamer, Jossie. Het komt uit de radicale islamhoek. That's it. En die heeft een fusie met extreem links. En ik zeg het er altijd bij. Ik ben voor alle moslims. Ik ben voor alle christenen, ik ben voor alle joden, noem ze allemaal maar op. Maar radicale elementen, geen plek in onze samenleving. Niet bang zijn, aanpakken die shit. Het kan niet zo zijn dat in ons land vrouwen zich onveilig voelen op straat. Joden met een keppeltje niet gewoon naar de shul kunnen. Moslimmeisjes die moeten geblindeerd door de straten lopen omdat ze worden bedreigd. En net zoals ik het krankzinnig vind dat er gewoon als er een moslima meisje in een metro zit die wordt beledigd door een paar opgeschoten jongeren. Hup, de beuk erin naar die jongeren. Zijn jullie allemaal besodemieterd? We hebben geen enkel respect meer voor elkaar en we zijn niet bereid om standpunten in te nemen. En waarom? Omdat dat gaaiers op links heeft slappe knieën en is alleen maar bezig met hun eigen politieke positie. Nooit durven ze standpunten in te nemen. Ze moeten zich fucking kapot schamen.
Mooi. Ik ben het zo mee eens.
Ja.
Nee, maar ik heb je niks op toe te voegen. Ik vind het echt fantastisch. Echt, dankjewel.
Ja.
Ik denk dat er veel mensen dit ook vinden. Het is gewoon om van te kotsen.
Echt om van te kotsen.
Echt om van te
en
kotsen.
Ook al die riedeltjes weer. En dan weer vandaag. En dan gaan we weer onderzoekt. En een antisemitisme. Er hoeft niks onderzocht te worden.
Nee.
Ik had verwacht dat als dit gebeurt, dat dan de burger... We gaan ze opjagen.
Maar weet je wat er gebeurt?
Heel Amsterdam gaat deze twee gasten op die brommertjes zoeken. Net zo lang totdat we ze gevonden hebben. We gaan niet slapen voor we dit gaas hebben gevonden. Op elke hoek van de straat staat een camera. Nee, waar zijn die twee gasten?
Nee, maar weet je wat het leuk is? Weet je wat er dan vannacht gebeurt? Wordt er een bom ontploft voor het atrium bij de Zuidas. Ken je dat?
En waarom nou weer?
Weet ik veel. Zelfde groep die dit doet.
Oh ja?
Ja, die hadden een filmpje gepost dat ze... het was een heel klein vuurwerkbommetje. Maar het feit dat ze het doen, dat ze het kunnen doen...
Omdat het kan.
Gewoon, huppakee. En weet je wat 100 meter verderop zit van het atrium, de rechtbank? Het is puur een vorm van intimidatie.
Maar dat is het.
Weet je, succes jongens, ik ben niet bang. Maar
weet je...
Het is gewoon de manier dat dit gewoon getolereerd wordt en het kan.
Ja, en
in dit land.
En wat het ergste is, hè, dan elke keer dan de Kamar, hè, noem je dat,
koning Kamar. Ja.
Dat zijn echt helden, die gasten. Die staan daar dan de hele nacht zwaar bewapend, met gevaar ook nog voor eigen leven.
Klopt.
Als je die jongens vraagt, wat moet je doen? Dan zeggen ze, ja, aanpakken die handel. Het zijn die laffe politici die wij hebben. Het is, Jossie Fortuyn, dat heb ik ook gezegd in het artikel, heeft het voorspeld in 2002... Wij hebben zo'n mooi land. Alleen wij willen maar niet accepteren dat dit land wat we hebben vraagt om een stukje controle en een stukje integratie en uitleggen wat onze waarden zijn, waar wij voor staan. Wat is dat Nederland zijn? Wat is dat om een Amsterdammer te zijn? En natuurlijk hebben wij allemaal een hart van goud. En natuurlijk willen we iedereen helpen. Maar we worden geleid door de absolute onderkant, het gaaiers, de ratten van de samenleving. Ze zijn laf, ze kijken weg en ze hebben altijd dat vingertje in de lucht. Hoe het leven in elkaar zit. Ik doe dit nu al 25 jaar, dit vak. En er is in 25 jaar hetzelfde verhaal. En wat is de reden? Ze zijn jaloers.
Ja.
Ze zijn zelf zo doodongelukkig dat ze op een of andere manier niet worden gevonden in de samenleving. Terwijl de kansen te over zijn. En wat gaan ze dan doen? Schoppen tegen de mensen die iedere dag om 5 uur opstaan, om 6 uur opstaan. Die rijden naar de veiling in Alsmeer om daar bloemen te halen. Die gaan de markten op. Die doen hun best. Die betalen belastingen. Ja, en die houden ook wel eens een keer wat over. Ze moeten zich kapot schamen. Het is zo'n trieste groep. Ik zou zeggen, koop een ticket en ga lekker naar een eiland ergens in het Midden-Oosten. Ga lekker dat verzetsheldgedrag doen. Maar als het erop aankomt, zijn ze de eerste die wegrennen. Ze zullen nooit front row zijn als het spannend wordt. Dan rennen ze weg. Dan gaan ze onder een tafel liggen. Ik heb dat ook, Jossie, met die hele discussie over wat er op dit moment in het Midden-Oosten is. De haat op Trump en Israël is zo groot dat ze niet begrijpen dat dat Iraanse volk, die 85, 86, 87 miljoen mensen, die snakken naar vrijheid. Jossie, ik heb een podcast van het NRC. Ik ben soms kritisch op het NRC. En is een vrouw die echt verhalen uit Iran laat horen. En je hart scheurt gewoon. Hoe daar vrouwen onder druk staan. Hoe er wordt gemarteld. Hoe er wordt gemoord. Hoe een jongen van 25 in Teheran durft een geluid te laten horen. Met gevaar voor eigen leven. Waarom gaan we niet achter die mensen staan? Wat is dat? En dan moet Trump het weer in zijn eentje oplossen. Want Trump, ja, die deugt niet, die ziet er niet uit, die heeft allerlei voordelen die niet kloppen. Die roept om hulp, die kan dat niet alleen. Maar hier gaat het om. Het gaat er juist om dat de kans op democratie, op eeuwige vreugde in het Midden-Oosten, die is eindelijk aanwezig. Nee, dan gaan ze Dubai belachelijk maken. Nou, ik heb Dubai opgebouwd zien worden vanaf de grond in een woestijn. Ja, ik vind ook dat het allemaal een beetje overdreven is en de torens zijn hoog. Maar ik zie daar de intentie om er een economie van te maken. Ik zie daar de intentie om de democratie na te jagen. Ik zie daar de intentie om ervoor te zorgen dat de mensen een beter leven krijgen. Nee, dan gaan we weer uitleggen wat we niet goed vinden. Dan komt dat gaaiers van GroenLinks weer. En die gaan het dan weer hebben over mensenrechten. Of die gestoorde Connie Helder. Die rijdt dan naar, die gaat in het vliegtuig naar Qatar. Gaat even uitleggen wat de mensenrechten zijn in een business class ticket.
Ja.
Het zijn krankzinnige mensen dit. En daar proberen ze het. En die Mohammed bin Salman, dat is de baas van Saoedi-Arabië. Daar valt 1000 dingen op te verwijten. Maar ik kan hem ook 1000 complimenten te geven. Want hij wil daar in ieder geval een economie maken. Hij heeft een plan, hij wil het duurzaam doen. Weet je wat hij zegt tegen Trump? Blijf bombarderen. Put ze uit. Het is een kleine kliek die dat hele land in de greep heeft. Het is een militaire dictatuur. Je weet gewoon, want dan komen al die analisten weer. Ja, Trump heeft het verkeerd ingeschat. Ja, natuurlijk. Je weet toch niet waar je aan begint, als je eraan begint? Dat is een heel onvoorspelbaar verhaal. Maar sta je nou achter Trump en Israël? Of kies je voor die Ayatollahs? Jij mag het me zeggen. Kies je voor dat soort types die boos zijn, die eng zijn, die mensen op straat doodschieten? Ik hoorde een verhaal dat er gewoon een vrouwelijke demonstrant, die staat gewoon op het balkon te juichen tijdens die demonstratie in Iran. Die krijgt een rood puntje op de borst. Bam, doodgeschoten op afstand. Ik hoor geen verontwaardiging. Helemaal niks. Nee, dat zijn dan de mensen die gaan met heel Nederland op straat Free Palestine. Met die, wat was het ook alweer? De groene parade of ik weet niet eens. Hoe heette dat? De rode lijn. Waar zijn ze om op te komen voor die vrouwen uit Iran? Waar zijn ze om op te komen voor de mensenrechten in dat land? Waar zijn ze om die kinderen die gewoon in kelders worden gegooid? Ik hoor ze niet. Nee, ze zijn, we zijn zo bekommerd om het leed. Waar zijn ze als het gaat om de mensenrechten in Sudan? Waar zijn ze als het gaat om wat de Oekraïners allemaal mee moeten maken? Weet je wat Poetin doet? Die belt gewoon met die man van Khomeini. En die laat hem een beenamputatie verzorgen op zijn kosten. Daar komen de wapens vandaan. Elke Mogol begrijpt dat het feit dat de Iraniërs nog steeds beschikken over raketten, dat heeft alles te maken met de samenwerking met de Russen. Want niemand controleert de grenzen daar met Afghanistan. Dat kan niet. En dan heb je ook nog die Noord-Koreanen. Dus voor wie kies je? Kies je voor de groep Russen, Poetin, Ayatollahs en die Kim Jong-un van Noord-Korea? Of kies je echt voor het Westen onder leiding van Trump? Die tenminste de ballen heeft om te laten zien dat er een nieuwe economie moet komen met vrijheden en economisch verkeer voor iedereen, zonder dat mensen bang hoeven te zijn in hun eigen land. Al die mediamensen, al die GroenLinks-partijen, ze vertellen alleen hoe het niet moet, maar ze vertellen nooit hoe het wel moet. Het zijn allemaal Captain Flint's. Allemaal. En dat noem ik de grammofoonplaat-economie. Nooit een keer met een oplossing komen. Zo.
Boom. Zo, ben je... Wauw.
Ja.
Dat is aan één stuk door ook.
Ja, sorry.
Nee, ik vond het wel echt sterk.
Ik vind het triest.
Ik vond het een mooie monoloog.
Het is toch verschrikkelijk. Een rijk zaterdag even naar die school. Dan zie ik mensen bloemen leggen.
Ja.
Zie ik die angst van die kindertjes. Josie, jij weet dat ook. Je hebt de Koerden, je hebt het Iraanse volk, je hebt het Joodse volk. Dat is niet één groep. Die zijn gewoon hier geboren. Wat hebben die te maken met wat er allemaal in de wereld gebeurt? Ik ga toch ook niet een moslim op straat aanspreken voor de onderdrukking in Iran. Of dat ik iemand met Surinaamse achtergrond ga aanspreken om wat er gebeurt in Sudan. Ik zeg, ja, jij bent donker. Of de mensenrechten in Nigeria. Ja. Het is krankzinnig. En als er nog één iemand durft te zeggen, nee hoor, ik ben tegen het zionistische regime, maar dat heeft niks te maken met de Joodse mensen, hou je fucking smoel. Het is namelijk niet waar. Je meent het niet. En al die complottheorieën. Dat is wat je moet aanpakken als overheid. Je moet dat niet allemaal gooien onder het mom van vrijheid van meningsuiting, artikel 1. En dan die man Dani in New York, die heeft het over de First Amendment rights. De mensen die het in hun hoofd halen om via social media haat te verkondigen in extrema forma, aanpakken. Dat heeft niks meer te maken met vrijheid van meningsuiting. Dat doet pijn. Dat is ophitserij. Daarvoor is het niet bedoeld. Net zoals het demonstratierecht bedoeld is voor het opkomen voor echte onrecht in de samenleving. Maar niet om een soort populariteitswedstrijd te organiseren. Die wordt altijd georganiseerd door slechte mensen. Echte slechte mensen zijn dat. Die hebben het kwaad in zich. En die maken misbruik van ons mooie systeem. En wij moeten bereid zijn om te vechten voor ons mooie systeem. Want dat is wat we gedaan hebben na de Tweede Wereldoorlog. Een land opbouwen. Wat een sterk land is. Met mooie wegen. Met mooie wateren. Met goede mensen. Maar er zit kwaad in ons land. En dat moeten we aanpakken.
Hoe ziet het dan... Oké, maar even naar de toekomst kijken.
Ja.
Hoe ziet het er dan denk je uit over 10, 15 jaar?
Ja, en dan ziet de wereld er weer
goed
uit.
Nee, maar ik bedoel... Weet je, kijk, het is niet van alle tijden. Ja, moet ik wel zeggen.
Klopt.
Dan heb je natuurlijk social media die heleboel ongelooflijk aan het extrapoleren is. Want iedereen heeft een mening en iedereen heeft een medium en voilà.
Klopt.
Ik denk dan van ja, hoe ziet dan die wereld eruit over 10 jaar?
Mm.
Of over 15 jaar, of 20 jaar, et cetera.
Nou, ik denk wel positief.
Want hoe gaat het zich ontwikkelen? Ik vind dat een hele lastige vraag.
Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben niet...
Maar gewoon een gevoel. Ja, want je gaat langer mee.
Ja, mijn gevoel zegt dat door de globalisering de belangen zeg maar zo zijn verschoven. Dus vroeger had je echt Amerika en de Engelsen. Een beetje Japan natuurlijk op een bepaald moment. Maar zeg maar, wie is nu de baas van de wereld? Dat is een vacuüm geworden.
Mm-hmm.
En nu niet meer, want Trump probeert die regie terug te pakken. Dus dat vacuüm is ontstaan door Barack Obama. En het rare is dat ik vind dat dus een leuke man. Dus die heeft alles wat je maar kan bedenken. Hij heeft de goede talks, hij heeft de charme, de X-factor in het kwadraat. Alleen wat hij gedaan heeft, is thee drinken. Altijd maar denken dat alles deugt. En hij is gewoon getrapt in de fuik. Van en Poetin en van ook van het leiderschap in Iran. En je hebt gewoon een wereldleider nodig om een bepaalde hiërarchie te hebben. Nou, dus wat ik eigenlijk zie is een keiharde wedstrijd tussen de Chinezen en de Amerikanen. Wie is nou de baas? En dan hoop ik dat zowel Trump als Xi gewoon tot bezinning komen. En ik denk dat die twee dat kunnen. Ik denk oprecht dat zowel... Amerika onder leiding van Trump als China onder leiding van Xi, dat realistische leiders zijn. Dat die geloven in de economie en dat die erin geloven dat de mensen een mooi leven moeten hebben en onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat die niet zoveel haat in zich hebben als heel veel anderen dat wel hebben. Dus ik hoop echt dat die twee elkaar gaan vinden. En ik denk dat die twee elkaar gaan vinden. Waarom denk ik dat? Omdat hun belangen zijn te groot. Zowel als leider, als ook hun eigen privébelangen. Dus er is te veel te verliezen voor die twee. Alleen ze laten het nu, zeg maar, dat hele haaienbassin, dat iedereen maar elkaar bestrijdt, dat laten ze een beetje zo doorsudderen. En wat ik gewoon verdrietig vind, is het leed en de pijn die al die families moeten meemaken. Of dat nou de ouders zijn van Oekraïnse soldaten, de ouders van Russische soldaten, De familieleden van de Palestijnen die het leed moeten hebben. De familieleden van al die mensen in Israël die dag in dag uit die kelders in moeten vluchten. Die Iraniërs die zoveel pijn moeten
hebben. Nee, oké, maar die ken ik. Maar hoe gaat het eruit zien?
Goed. Dus ik denk dat het nog tot de zomer duurt. En daarna komt er een soort echte vrede.
Nee, oké, ik bedoel meer 10 jaar, maar het is ook misschien te lastig om dat te duiden.
Wat ik dan denk, wat er gaat gebeuren, is dat de wereld wordt één grote economie. Ik denk dat Europa veel meer Europa gaat worden.
Ja.
En wat bedoel ik daarmee? Dat we echt wel gaan begrijpen dat we wel een Europese identiteit hebben. En dat we daar ook voor willen opkomen. En ja. Dat we daarvoor willen staan. En wat is dat dan? Hè? Nou, dat heeft toch wel te maken met onze geschiedenis. Dat kan de Franse Revolutie zijn. Dat kan ook zelfs onze VOC-mentaliteit zijn. Ja. Gewoon waar wij als Europeanen voor gevochten hebben. En onze cultuur waar we trots op zijn.
Ja.
En wat je dan gaat krijgen is veel meer een economie die gericht is ook op het leven. Op leren, op cultuur, op plezier, op gezond zijn, op een stuk competitie. En waarom verwacht ik dat? Omdat AI gaat zoveel dingen veranderen de komende 3 jaar. Dat weet jij ook.
Ja, ja.
Dat gaat toch wel de handjes overnemen. Dus ik verwacht dat fabrieken gerobotiseerd zullen zijn tussen nu en 3 jaar.
Nee, maar dit is niet mijn vraag. Mijn vraag is niet per se hoe de wereldhandel eruit ziet, maar gewoon hoe gaan wij als mensen met elkaar om?
Ja.
Gewoon kort, hou het compact dan, want ik denk, als ik zo naar je luister, dat je toch een positief wil inzien.
Ja.
Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is.
Dat klopt.
Heel eerlijk.
Ja.
Want als we het allemaal maar negatief gaan zien, daar begonnen we eigenlijk mee. Ja, dan heeft het geen zin, want wat is het nut van het leven?
Ja, dan moeten de mensen de Kleenex gaan pakken.
Nee, maar ja, dat is gewoon zo. Dus,
en zo denk ik. Dus als jij mij vraagt, hoe gaat de wereld eruit zien? Want jij dus meer aandacht voor normen en waarden.
Ja, toch?
Maar dat zijn we vergeten.
Met respect omgaan.
Ja, maar we moeilijk meer praten. Is dat? Ja, niet.
Het is echt heel moeilijk.
Nee, maar dat heeft te maken met leiders. Dus als jij niet bereid bent om dat gif wat er op scholen in de hersenen van kinderen wordt gepompt. Hè? Dus jij kwam met een appje van het, wat was het? Het Jeugdjournaal?
Ja, het Jeugdjournaal.
Die ging dan uitleggen wat het sentiment was van
die bom.
Van die bom, ja.
Vervolgens aangepast, want wat er in dat berichtje stond,
ja.
Was, ja, er zijn veel mensen in Nederland die steunen wat er gebeurt in Israël. En mensen vinden in Nederland dan dat ze denken van, nou ja, oké, dit is dan mijn actie om hun eigenlijk aan te pakken voor wat Israël doet.
Ja, omdat die kindjes, die hebben dan compassie met wat er in Israël gebeurt.
Ja,
maar welke debiel van het Jeugdjournaal schrijft dat op?
Ja, ik heb geen idee.
Dat die überhaupt die vrijheid heeft.
Nee, kijk, wat ik hoop, wat ik echt hoop.
Wat hoop
kijk, waar het begint is voorbeeld. Een voorbeeld stellen. Het is op de werkvloer, dat is in je eigen huis. Dat is, in de politiek. Hoe wij op dit moment de politiek beoefenen, zijn alleen maar mensjes die elkaar uitmaken van jij bent links en jij bent rechts en jij bent een fascist en jij bent een communist en weet ik veel wat, eindeloos doorgaan. Ik zie dat, ik voer ook zo de discussie als ik een keertje met iemand het oneens ben. Zo doet ook de jeugd dat. Als mensen die aan de knoppen zitten in dit land, die constant op de tv zijn, gewoon met elkaar een redelijk gesprek kunnen voeren, ook al ben je het niet eens. Want weet je wat ik het vervelende vind aan dit alles? Op tv zitten ze elkaar volledig af te kaffen. Helemaal uit te schelden. Jij bent dit, jij bent dat. En dan altijd achteraf gaan ze dan gezellig een biertje drinken. Laat dat dan zien. Laat dan die gezelligheid zien. Dat je zegt van ja, we zijn het niet met elkaar eens. Ja. Jesse en Geert. Maar we kunnen wel elkaar de hand schudden. Oké. Ander onderwerp. Max Verstappen.
Ja, arme Max.
Nee, ik heb er gewoon depressiviteitsgevoelens bij.
Ik heb met hem te doen.
Ja, hij is echt een boze baby.
Hij is echt een boze baby. En hij zit nu in een autootje wat het niet doet.
Nee.
Hij zit echt in.
Maar echt niet doet, hè?
En doet het niet.
Nee.
En hij zit de hele tijd maar te schelden en te vloeken.
Ik ben helemaal boos.
Ja, hij is boos.
Jos Verstappen komt naar boven. Je merkt het ook.
Ja, ik denk dat hij op een gegeven moment rijdt hij ook gewoon. Ik denk dat in een komende race dat hij er zo klaar mee is dat hij gewoon bij de start gewoon alle auto's omver gaat rijden.
Ja.
Gewoon een standpunt.
Nee, maar hij gaat denk ik ook gewoon het midden in het seizoen gewoon zeggen, ik stop ermee.
Ja.
Zoek het maar uit.
Nee, maar hij gaat eerst even bij de start gewoon, rijdt hij dwars door al die auto's heen.
Ja, als hij wegkomt, hè, dat is ook maar de vraag.
Nee, maar dan gaat hij eerder starten.
Jongen.
Ik zie hem eerder starten. En dan zie ik hem zo over die andere auto's heen vliegen.
Nee, maar het is waanzinnig. Het is echt, ik kan in het echt, in het mijn brein kan niet begrijpen dat de Formule 1 dit doet.
Ja.
Dus heel even kort gezegd wat ze doen.
Ja, anderen vinden het is een soort batterij. Mario Kart is het geworden.
Nee, maar het is
een Nintendo game.
Ja, nee, maar het principe van tot de limiet gaan, zeg maar. Daar gaat het toch om. Bij Formule 1, Dat is verdwenen. Het is tactisch, het is heel erg sparen. Het is ook een stukje duurzaamheid.
Ja, dat
ja, flikken. Ja, maar dat is het toch? Dat, waarom doen
maar waarom
ze dit?
Kunnen ze niet een Formule 1 bedenken dat iedereen een gelijkwaardige auto heeft?
Ja.
Dat zou ik veel vetter vinden.
Dat zou wel, ja, maar is dat nu niet dan zo een beetje? Nee, nee. Ook niet, hè?
Nee, het is een hele, ik vind het ook eigenlijk geen sport.
Nee, ik weet niet.
Dat is, gewoon, dat is nou echt een kapitalistisch systeem.
Dat is een mooi.
Dat is nou echt een kapitalistisch systeem. Ja. Zullen we het over nog een kapitalistisch systeem hebben? Over de TFAF?
Ja, jij was daar.
Ja,
ik ben er nooit geweest. Nee, dus ik was in Maastricht.
Ja, dus ik moest eerst op de Juke zijn.
Ja.
Want wij gaan van de zomer gaan wij Brabant overnemen.
Ja.
Dus we gaan een klein zusje bouwen, zeg maar, van wat in de...
Van Masters Expo in december.
Ja. Ja, dus we hebben al die hectares daar in dat geweldige Brabant. En dat is van de familie Van Eert.
Ja.
Dat landgoed. Dat zijn de mensen achter de Jumbo en ook achter de Rituals. Het is een super mooi bosrijk gebied met een baan, een fantastisch clubhuis. Dan gaan we gewoon 4 dagen lang het leven vieren zoals het hoort. Met sport, met culinair, met netwerken.
Helemaal te gek.
Helemaal te gek. Dus helemaal ik moest daar gek. Even naartoe ja. om even de puntjes op de i te zetten. En toen ben ik daarna doorgereden naar Maastricht. Ja. Ben je wel eens geweest trouwens in Maastricht?
Ja, leuke stad.
Ja.
Is echt leuk.
Is moeilijk parkeren daar.
Ja, ik ging toen, ik ging toen met de trein.
Maar het is een beetje een raar volk.
Ja, het zijn Belgen. Het zijn Duitsers.
Ja.
En het zijn Nederlanders.
Ja, maar ze praten heel apart.
Ja, het is ook heel vreemd.
Ik
heel
kan ze niet nadoen.
Nee, maar het zit daar ook helemaal onderin.
Ja. Maar Brabo's kan ik nog wel nadoen. Maar kan jij een Limburgje nadoen? Ja, Max is ook een Limburger.
Ja, ik kan het.
En Tom Dumoulin is een Limburger.
Ja, en in feite is, hoe heet hij dat toch ook? Van de Poel.
Ja, en
komt
Max
ook uit die regio.
Max ook een beetje, of niet?
Ja.
Ja?
Ja.
Of in de buurt. Maar ik
weet niet. Kan niet. Nee, ik kan het niet. Ik wil het ook niet nadoen, want straks beledig ik in Limburg.
Dus ik reed daar naartoe en zij hadden ook weer te maken met dat XR, want die gingen dan...
Ja, die gingen die A2 weer
blokkeren. Nee, ze gingen Maastricht Airport blokkeren.
Ja, en A2.
Ja, stop de private jets, was het nu. Terwijl die stad, en dat is grappig, die hele stad Maastricht, die draait op zo'n TFAF.
Ja.
Dus hotels, die zitten helemaal tot aan Duitsland... België, bomvol.
Ja.
Airport draait, horeca draait, taxichauffeurs, hostessen, decorbouwers.
Ja,
dus dat
ja.
is een economisch model.
Precies.
Ja, en dan kan je kunst kijken. Ja, dus ik vind het heel leuk. En waarom vind ik het leuk? Omdat twee redenen eigenlijk. Harry bouwt het.
Ja, van Stabilo.
Ja, Harry is onze vriend. Die bouwt ook onze beurs. Dus die vindt het leuk om mij dat te laten zien. En eigenlijk een van mijn oudste vrienden, Boedi Lilian, die heeft daar een stand met de oude meesters. Dus voor hem is dat echt, dat is zijn Champions League wedstrijd. Hè. Hij moet dan gewoon werken verkopen. Maar dan kom ik daar. Dus eerst had ik de avond ervoor zo'n soort feestje van Boedi in het museum Fruithof.
Leuk.
Ja, en de TFAF mensen, dat is wel een beetje elite, Jossie.
Ja, dat is wel... Dat zijn die graaiers die het via Panama laten lopen.
Ja,
en die gewoon weer met het BV'tje kunst gaan kopen en het allemaal privé onttrekken.
En dan kom je 100%. Zo'n directeur van een museum en nog een museum. En iemand met een holdingstructuur. En zeg, wat vind jij nou van die geopolitieke ontwikkelingen, Yves? Ja, ik zeg, wat wil je weten? Ja, ik zeg, wat is dit? We gaan lekker kunst verkopen.
Nou. Ja.
Maar dat is zo'n... Als je het dan hebt over elite...
Ja.
Zij zijn echt verdronken in hun eigen elitaire wereld.
Mm-hmm.
En dat is ook de wereld van Alexander Pechtold.
Ja.
De wereld van Sigrid Kaag. En ook een beetje de wereld van het establishment en van de bankiers. Dus dat is wat je daar ziet. Ja, en wat is het? Het is heel prachtig... Mooi museum en ik ga dan lekker rondlopen en bij mensen even een borreltje doen. Maar wat mij dit keer opviel, elke stand die ik inliep, ben ik gewoon geïnteresseerd. Dus ik liep een stand in van een of andere kunstgallery uit Japan. Het eerste wat ze dan tegen mij zei, vond ik mooi werk. Beetje zwart-wit, chaos. Ja, everything is sold out. Ik zeg, okay, nou ja, prima. Ja, dan,
good for you.
Ja, but can I tell you something about the artist and the work? Ik zeg, ja, prima. Dus ze gingen een heel verhaal mij vertellen over dat ze met verfijnde watertechnieken, gecombineerd met verf en zacht aaiend, En zei ze, nou, ik heb toch wel goed nieuws. We hebben toch twee werken die in principe wel gekocht kunnen worden. Ja. Maar dit verhaaltje, dat heeft elke standhouder. Dus alles is uitverkocht, maar heel misschien hebben ze een werk voor mij. En alles, elk werk kost daar dan 88.000 euro, 66.000, 312.000, alles kost bedragen.
Ja, ja.
Maar ook een stukje papier met de lijst eromheen. Hè? Dus ik kwam op een gegeven moment bij en stond ik ergens, vond ik best mooi. Ja, dus ik zei, wat kost dat? Ja, dat was dan 93.000 euro. Ik zeg, ja, maar wat is het? Gewoon een stuk papier.
Ja.
Ja, het is werkelijk waar. Het is dat hele systeem van die kunstwereld, als je daar echt je gezond verstand bij gaat gebruiken.
Ja, is totaal gestoord.
Totaal gestoord.
Nee, ik kijk zo'n programma op tv, dat vind ik echt leuk. Is Omroep Max.
Kunst en Kiets?
Nee, dit is van onschatbare waarde.
Ja.
Dat is echt leuk. Dat is echt voor oude mensen en ik ben er ook een van. En dan zitten ze, dan komen er echt wel van die elitaire types. En die hebben dan een of ander antiek spul van hun oma geërfd en die gaan het dan verkopen, want die hebben geldproblemen, denk ik dan altijd. Ja. En nou, dan heb je allemaal kamers en dan kan je dan in en die gaan dan bieden op het product. Nou, laten we zeggen, wij willen die vaas verkopen en ik vraag, ja, wat wil je ervoor hebben? Jullie 10k, oké. En dan ga je zo'n kamer in en dan gaan die anderen tegen elkaar bieden. Ja, jij zegt dan 10.000, ze zeggen, nou, ik wil bij 2. Nou, dan gaan ze dan een beetje naar elkaar toe. En die gaan het dan vervolgens weer verhandelen naar mensen in het buitenland, et cetera. Alleen, inderdaad, wat jij zegt, we houden dat in stand. Of nou ja, nee, zij houden het in stand. En het is echt totale achterlijkheid.
Ja, maar ik zal je vertellen hoe het werkt.
Ja, maar want het is, je, bijvoorbeeld de bitcoin en de crypto, dat klapt in elkaar. Maar gaat dit ook klappen of is het altijd?
De bitcoin is ook ooit zo bestaan, hè, doordat gewoon grote institutionele partijen posities innemen. Dus dat is het, zeg maar, kunstmatig voelen van vraag. Ga je één voorbeeld geven van de wereld van de kunst. Dus stel nou voor, Jossie the Artist.
Ja.
Dus ik zie het helemaal zitten in jouw schildertechnieken. En ik ben dan die gallery. En ik zeg gewoon, weet je, we gaan Jossie even groot maken. Jossie the Artist. Dus jij maakt een of ander werk, een stukje papier, mooi lijst eromheen. En je gaat 3 streepjes zetten. Dan doe je nog 5 puntjes met rode verf. En dan een heel gekke strepen nog doorheen. En dat noemen we dan crazy art.
Crazy boy.
Ja, crazy boy. Dan ga ik vervolgens nemen contacten met Sotheby's of Christie's. Ik zeg, nou, we hebben nu iets. En dan gaan we dat, jouw eerste werk, dat bieden we dan aan voor 80k.
Ja.
En dan gaat het op de veiling. Nou, dan vraagt zo'n Christie's of Sotheby's, die vraagt nog een opslag. Dat is meestal 15-20%. Dat is hun marge. En dan zorgen wij dat de eerste bieders, dat zijn wij. Maar dat laten we natuurlijk door iemand anders doen.
Ja.
Dus de eerste die doet dan een bod van een ton. En dan komt meteen een bod van 120 overheen. En dan een andere die doet 140. En voordat jij het weet, hebben wij Jossie the Artist neergezet van jouw eerste werk is 160k waard.
Ja.
En zo word jij world famous. En zo hebben we eigenlijk geld gecreëerd. En ik overdrijf het nu, maar het gaat echt zo. Dit is een hele gekke wereld. Want als je het namelijk chirurgisch gaat analyseren, dan valt 80% van dat werk af.
Ja.
En weet je, ik weet nog, Mr. Brainwash is ook zo neergezet. Ja, een stukje papier kost 20.000, 30.000 euro. Ik ben er ook een keer in getrapt. Dus wat is kunst? Dat is wat je zelf ervan vindt. En je hebt decoratie. Nou, heel veel wat daar hangt is gewoon decoratie. Maar heel duur.
Mm.
En iedereen trapt erin. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Nou, heb je dat werk gezien, Yves, jongen? Dat is echt van een hele beroemde artiest. Die heeft geleden in Japan in een buitenwijk. En die heeft de weg gevonden. Het zijn allemaal lulverhalen. Dus het is gewoon storytelling in het kwadraat. En iedereen zit dan te nippen aan zijn glaasje champagne. Borrelnootje erbij. Nog een mooie hamachi zalm. Of zo'n stukje tonijnvis. En ja, het is heel bijzonder. En goh, de toestanden allemaal. Ik maak me wel zorgen over wat er allemaal gaat gebeuren. En heb je gezien die prijs aan de pomp? Ja, het is zo'n onzin. Ik kan er niks aan doen. Ja, ik zat ook in de auto. Dus ik moet 2,5 uur terugrijden. En denk ik, ja, wat heb ik nou weer meegemaakt?
Totale gestoordheid.
Ja,
nee,
maar het heeft heel veel prestige.
Ja, het heeft veel
om
prestige.
Om de een of andere manier. Maar als je echt het gaat ontleden. Ja, Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar lang leef het leven.
Maar wij we hebben goed nieuws.
En slecht nieuws.
En we hebben slecht nieuws.
Ja.
Waar gaan we beginnen? Is
slecht nieuws.
Oké, vertel jij het maar.
Nee, dus het slechte nieuws is dat wij volgende week... Dat is de laatste uitzending van de Blik van Geirat.
Ja.
In deze vorm.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat u nu even bijkomt. Want we hebben best... wel een omvangrijke groep luisteraars weer opgebouwd. Maar wij moeten kiezen.
Ja.
Want dit zijn arbeidsintensieve projecten. En we willen graag het goed doen. We willen ons inlezen. We willen ons in verdiepen. Alleen, dit is een jaar voor ons wat best wel belangrijk is. Ik heb ook in het interview verteld, eind van het jaar komt het boek ook uit. Nou, daar ga ik ook wat spannende dingen in onthullen. Maar wij willen ook samen met z'n tweeën een serie maken en daarvoor gebruiken we zeg maar de podcast.
Ja.
Dan gaan we 25 afleveringen maken en we beginnen in 2002. Dus de eerste aflevering is eigenlijk, we gaan terug naar de PTA. We gaan kijken wat er in die 25 jaar is gebeurd. Nou, dat is heel omvangrijk en dat hebben we afgesproken. Dat gaan we met z'n tweeën doen. Dus ja, wij kunnen onze tijd maar één keer uitgeven, maar we beloven een fantastisch mooi product. Dus volgende week, ja, dan gaan we nog een hele mooie aflevering maken. Gaan we ook Erik even bellen.
Ja.
Dat we dan even uit de lucht zijn. En we beloven dat we met iets prachtigs gaan terugkomen in het diepe najaar van 2026.
En om heel eventjes nog in het kader te zitten van, er komt wel even iets aan.
Ja.
Het WK voetbal.
Ja.
Kijk, we gaan wel een WK special doen. Dat snap jij ook.
Ja, opeens uit het niets.
Uit het niks komt opeens. Daarom zeg ik altijd luisteraars, zeker
dat
als je op Spotify
het,
zit.
Dat vinden we het allerleukste.
Zeker op Apple. Zet even die volgknop aan. Druk op dat belletje.
Ja.
Volg ons ook even op Instagram, De Blik van Geirat. Je kan ons ook volgen op TikTok met Masters Expo.
Ze moeten ons wel volgen. Wat is dat ding? Dat
ja, weet ik veel. Laat lekker dat ding lekker. Dus dat je ons even volgt, want dan houden we even op de hoogte dat er iets aankomt. Want ik weet dat er veel mensen altijd toch wel een beetje huiverig zijn van, ja, wanneer komt het dan? En dan worden ze niet goed. Dus dat gaan we wel doen, zeker een WK-special. En ja, weet ik veel, als de pleuris uitbreekt.
Ja,
we komen altijd.
We zijn een beetje de Kamar.
Ja, als het nodig is, wij schalen gewoon even op.
We kunnen altijd opschalen.
We drukken op die knop en we zijn
Hoe heet dat, DS-team of zo? Hoe heet dat?
De DSI.
Wij zijn de DSI van de podcast.
Ja, wij rijden ook in zo'n opgetunede Audi en we hebben mondkapjes
hebben
op.
Hebben we ook. Ja. We kunnen er overal komen als het moet. Nee, maar dus lieve mensen, ja, dank voor alle mooie reacties, de betrokkenheid, de vragen. Link, we gaan een hele mooie serie maken. Ook spannend.
Ja.
Er gaan hele spannende elementen in zitten. We gaan ook aan de deur bellen van vervelende mensen.
Ja.
Dus we laten ongecensureerde weergave gaat het worden.
Ja.
Je moet nog een naam bedenken voor deze serie. 25 jaar, 25 afleveringen. Elke aflevering is een jaar. Maar ja, ik heb wel een naam, maar die hou ik nog even voor me als je het goed vindt. Dus voor de komende uitzending kunt u nog een mooie slotvraag stellen. Of een advies geven waar we aandacht aan moeten geven in die serie van 25 jaar ondernemerschap. En voor nu zeg ik, dit wordt een hele mooie week.
Zeker.
Weet je dat ik volgende week weer zo'n oogoperatie heb?
Ja, dat is naar, hè?
Ja, dat vind ik wel een kut verhaal.
Ja.
Ja. Ik heb van die lenzen erin laten...
Nou, even sterkte voor Yves, jongens. Even luisteraars, kom op.
Ja, je moet hem even sterkte wensen.
Even love voor Yves.
Ja, love. Dus met welk nummer sluiten we af? Iets een soort liefde? Wat is een lekker love nummer?
Oh, ik dacht omdat je dat oog zei, Eye of the Tiger. Dat vond ik wel cool.
Zullen we dat
Eye of the Tiger.
Ja, mensen van jullie
krijgen
ook
van ons. Bouw hem even op. Want dan hoor je hem op de achtergrond.
Oké, daar komt hij dan dus. Ik ga jullie een hele mooie week wensen in deze dystopische wereld. Trek je ook niet te veel van aan. Dus ook wat ik tegen Jossie heb gezet. Schakel al die verschrikkelijke social media knoppen uit. Het leven is mooi. Omarm het leven en wat we allemaal in de kranten lezen is allemaal verschrikkelijk. Maar er is ook een mooie kant van het leven. En uiteindelijk, ja, zeg ik tegen jullie allemaal dat gevoel. Ondanks dat ik een operatie moet ondergaan, het gaat om het gevoel van Eye of the Tiger. voel jezelf als, ja, gewoon als de aap in de ring.
Ja.
En zorg vooral dat je nooit Captain Flint wordt.
Nee.
Stem ze weg.
Boom.
Eye of the Tiger.
Tot volgende week.
Soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Feiten zijn feiten, zijn feiten, geen mening. Feiten zijn feiten, zijn feiten, geen mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening,
duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Moet soms wat kwijt, mijn mening.